Ik veel.
Met Danira Boekristerkesidis.
Een hele goeie middag. Het bijna einde van de zomer betekent ook het bijna einde van weet ik veel, maar daar gaan we nu nog niet aan denken. We hebben nog een klein uur en we gaan dat ten volle benutten. En in ons allerlaatste uur samen draai ik de tijd even een dikke 200 jaar terug naar 1815 om precies te zijn. U hoort nu de veldmars voor het trompetterkorps van het Pruisische leger, gevonden op het slagveld van Waterloo. Ongelooflijk, dat is daar gewoon gevonden, die partituur blijkbaar. Johan Op de Beek.
Ja.
Welkom.
Goedemiddag.
Auteur van 5 boeken over het Napoleontische tijdperk. Is Napoleon jouw favoriete historische figuur?
Dat zijn ze toch een beetje allemaal, hoor. Want ik heb ook veel plezier beleefd aan Louis XIV, aan de Zonnekoning. Maar Napoleon is natuurlijk speciaal. Speciale man, speciale tijdperk, een tijdsgevricht dat, waarvan de meestal gunstige effecten tot op vandaag de dag nog altijd te voelen zijn. Hè. Dus ja, en dan natuurlijk, het is merkwaardig, Waterloo. Meestal onthoudt men in de geschiedenis en in de toeristenbussen die daar passeren, onthoudt men de naam van de overwinnaar. En is het daar overal dat het gaat. Maar dat is dus hier niet het geval. Het gaat over de verliezer, Napoleon.
Ongelooflijk, hè. Johan, enkele weken geleden zat hier op jouw stoel dokter Bart van Geluwe, abdominaal chirurg. En in zijn boek Het Achterwerk heb ik gelezen dat Napoleon de strijd mogelijk verloren heeft omdat hij aanbijen had en daardoor amper op zijn paard kon zitten.
Ja, dat heb ik veel eerder ook in mijn boek over Waterloo geschreven. Hè. Hij was niet meer dezelfde. Hij was vooral, denk ik, mentaal ook niet meer viel vaak in slaap, wat vroeger ondenkbaar was. En had allerlei kwaaltjes, nieren en noem maar op. En ook inderdaad, mensen die aanbijen hebben, die weten dat. Dat komt en dat gaat. En in die tijd hadden ze daar niet direct de juiste, directe werkbare oplossing. Voor. Dus hij kan niet op zijn paard zitten die dag. En dat heeft gevolgen.
Dat heeft gevolgen en geleid tot zijn nederlaag. Alles wat we moeten weten over de slag bij Waterloo in weet ik veel. Heel fijn dat u luistert.
Comédie Waterloo.
Waterloo. ABBA, in het Frans. Tof, hè? De weg is vrijgemaakt op de E313 van Antwerpen naar Hasselt in Massenhoven. Nog wel 40 minuten file vanaf Wommelgem. Ook op de A12 van Brussel naar Antwerpen is zowel in Londerzeel als in Wilrijk de weg weer vrij. Langzaam naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele, 10 minuten erbij. Op de E17 van voor Haasdonk tot het parkeerterrein in Kruibeke, daar is de weg vrijgemaakt, een half uur file. Op de E313 vanaf Herentals Industrie, 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten erbij van Sint-Anna, linkeroever tot Berchem. Richting Gent 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Ter hoogte van Antwerpen Centrum is de weg weer vrij. Naar Brussel 25 minuten file rijden op de E429 ter hoogte van Halle. Daar wordt gewerkt. Op de E40 vanaf Ternat, daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de E411 van voor Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel een half uur file van Groenendaal tot Waterloo. Ook daar wordt gewerkt. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Zaventem. En ook 10 minuten extra van Grimbergen tot Wemmel. Op de E314 van Leuven naar Lummen 15 minuten extra tussen Aarschot en Bekkenvoort. Op de N16 van Sint-Niklaas verlies je 15 minuten tussen Bornem en Puurs. Ook grote drukte en file op de E42 van Verviers naar Saint-Vit tot aan de afrit in Malmedy. Hou daar rekening met meer dan 1 uur extra reistijd. Het heeft allemaal te maken met de Formule 1-wedstrijden dit weekend. Er rijden momenteel geen treinen tussen Puurs en Boom en ook niet tussen Nijlen en Herentals.
Radio 1.
Weet ik veel?
Vandaag niet over de files bij Waterloo, maar over de slag bij Waterloo met Johan Op de Beek, geschiedeniskenner, schrijver van boeken, verschillende boeken, maar ook over de Napoleontische periode. Ik vind dat een moeilijk woord. Napoleontische periode.
Na deze uitzending een paar keer gezegd hebben, gaat dat veel vlotter gaan.
Voilà, goed.
Ik weet trouwens dat dat hele slagveld, u spreekt daar over de files bij Waterloo, maar dat hele slagveld hadden we bijna helemaal gemist. Hè? Dus dat was in de tijd van Jos de Sager. Ja, de ouderen zullen dat nog wel weten. Maar toen de ring rond Brussel werd aangelegd, dan was het plan om die eventjes losweg, niet alleen door het Zonenwoud te laten knallen, maar ook over het slagveld. Dus dat zou niet meer bestaan hebben. Oh. En daar is men dan tegen ingekomen. Vooral trouwens de nazaat, de zesde, zevende geloof ik, van de hertog van Wellington. Die nog altijd, die leven nog altijd, die heeft daar heel veel akkers en weilanden liggen en die zegt over my dead body.
Ze hebben daar naar geluisterd.
Ze hebben daar blijkbaar naar geluisterd.
Maar goed, de slag bij Waterloo, dan denk ik dus ja, eigenlijk maar aan één man. Zoals jij daarnet ook zei, dat is de naam die de geschiedenis heeft overleefd. Maar misschien even kort voor de mensen bij wie de geschiedenislessen een beetje ver weg zitten. De slag bij Waterloo, dat was 1815. Op dat moment, hoe was het met de macht en de positie van Napoleon in Europa? Hij was de leider van Frankrijk toen, of hoe zat dat toen?
Wel, het begint natuurlijk allemaal met de Franse Revolutie, die na 10 jaar geweld en totale chaos wordt beëindigd door Napoleon. Begint eigenlijk aan de nieuwe tijd, een modernisering van alles ongeveer. En dat gaat ook gepaard met heel wat oorlogen. Oorlogen die hij begint, maar ook vooral oorlogen die de anderen beginnen. Maar om het lang verhaal kort te maken, hij moet uiteindelijk de duimen leggen tegenover de grote vorstenhuizen, de Russen, de Oostenrijkers, de Pruisen, als die allemaal samen beginnen te doen, gedaan. Dus hij moet troonsafstand doen in 1814. Wordt verkast, mag keizer blijven van wat? Van een handdoekje groot, hoor. Namelijk het eiland Elba, ja, in de Middellandse Zee. Nu, als men daarmee had gedacht dat men Napoleon... Ja, Napoleon is zo'n... En dat denk ik ook waarom mensen hem zo intrigerend vinden. Napoleon is een feniks, hè, die uit de as oprijst, tegenslagen overwint, het leven koestert en niet naar de dood kijkt. En dat willen wij allemaal. Wij willen uit onze as oprijzen en telkens weer op. En dat is hij. En hij doet dat. Hij doet dat op een fenomenale manier. De Engelsen helpen hem daar trouwens een klein beetje bij, ongewild. En hij ontsnapt. Hij ontsnapt uit Elba. Hij komt een keer terug naar Frankrijk. En ondertussen zitten al die keizers en koningen in Wenen. En die zitten daar een beetje Europa te verdelen onder elkaar, de kaarten erbij en zo. En komt daar dat bericht binnen dat dus ja, voor een consternatie van kan niet meer zorgt in Wenen, in het congres van Wenen. Hij is terug, hij is ontsnapt.
En hoe was hij dan ontsnapt? Want die zat, het is een eiland, Elba. Of
Elba is een eiland, er is een eiland, maar er, ja, hij wordt bewaakt. Hij wordt natuurlijk bewaakt door een paar Engelse fregatten die daar rond cirkelen. En ze weten dat hij uiterst bekwaam en gevaarlijk is en bewaakt. Maar de admiraal van dat vlootdeel, die heeft een hobby. En die hobby is vrouwen graag zien. En hij heeft zijn lief zitten aan de
tosk. Er zijn veel mensen met die hobby.
Ja, gelukkig maar zeg. Enfin, hij is een heel normale man, dus eigenlijk die admiraal. Maar die gaat de bonen vreten hoor. Want die admiraal die heeft dus een lief zitten, een hertogin. Want een admiraal heeft niet zomaar een lief. Hè. Dat is een hertogin in Toscane, in Lucca. En hij, ja, hoe bent u zelf? Hè? Als u iemand graag ziet, dan gaat je toch niet altijd op dat bootje. Hoe leuk de Middellandse Zee ook mogen wezen, maar je gaat toch niet op die boot altijd blijven zitten. Dus hij gaat regelmatig met zijn fregat, vaart hij dus gewoon naar de Italiaanse kust en gaat daar zijn ding doen bij de hertogin. En Napoleon, die natuurlijk de stratege, die alles in de gaten houdt en berekent. En dat, die ziet zijn moment gekomen en die plant dus werkelijk een helemaal in het geheim een commando-operatie, waardoor ze op een paar uur tijd eigenlijk uit Elba kunnen ontvluchten op het moment dat de Engelse fregatten weer eens eventjes hun admiraal naar betere oorden voeren. En dat lukt dus op het nippertje, hoor. Want Napoleon, je kunt er van alles over zeggen, maar één ding is zeker, het is een ongelofelijke gelukszak geweest. Want stel u voor, ze liggen daar op het water van de Middellandse Zee te dobberen en de wind valt stil. Dat is een klein probleem als u wil ontsnappen met een zeilboot. Want in die tijd, ja, je hebt alleen de wind. Hè. En dus ze liggen daar voorbij de kust van Elba. En ja, ze weten, die Engelsen gaan niet lang wegblijven. Dus hebben ze, en inderdaad, ze zien aan de horizon door hun verrekijkers, zien de Franse ontsnappers, de vluchtelingen, zien ze drie zeilen opdoemen. De Engelsen zijn terug. En op dat moment komt de wind terug opsteken. Oh. En hij ontsnapt.
Wat een dikke chance heeft hij gehad. The Rise and Fall van Arsenal.
Daar staan ze dan, elk op een heuvel boven de natgeregende velden van Waterloo. Aan de ene kant de Fransen van Napoleon Bonaparte.
Mais qui voilà, les Allemands, les Hollandais et même les Anglais sont là. Wat gaan jullie doen? Met twee kopjes gooien?
Aan de andere kant staan de geallieerde troepen onder leiding van de hertog van Wellington.
Now listen here, young fella. I'm the Duke of Wellington. I suggest you shut your big French mouth.
I fought in your general direction.
No need to, Napoleon. I smelled you already, you onion.
Ja, een compleet geschiedkundig correcte versie van wat er daar allemaal gezegd is aan de velden bij Waterloo. Een interpretatie van de slag bij Waterloo door de redactie van Vincent Bilot gemaakt een jaar geleden. Jij moest er ook om lachen?
Bijzonder grappig. Ik heb de geschiedenis nooit zo bekeken natuurlijk. Omdat ze ook nooit heeft plaatsgevonden. Die twee hebben nooit met elkaar gesproken.
Ja, want voor de mensen die nu pas invallen, Johan Op de Beek is de gast, geschiedeniskenner, schrijver van boeken over de Napoleontische periode.
Begin beter te
gaan. Begin beter te gaan, die tongtwister. En we waren aanbeland bij, inderdaad nu, de tegenstander van Napoleon, Wellington. Maar dus blijkbaar hebben die nooit met elkaar gesproken.
Nee, ze kenden elkaar redelijk goed. Vooral Wellington heeft een grote bewondering opgevat voor zijn tegenstander. Want ja, Napoleon was niet alleen natuurlijk een groot staatsman, maar in de eerste plaats stond hij bekend omdat hij altijd won op het militaire vlak. En als hij er niet bij was, dan kregen de Fransen vaak een pak slagen. Dat is gebeurd in Spanje, waar die Wellington dus al een paar keer van de Fransen had gewonnen. Maar nu, in België, was het dus de eerste keer dat hij tegen de grote Napoleon moet het opnemen. En hij is daar niet gerust in. Hij is daar absoluut niet gerust in. Hij zal trouwens vlak voor de slag gaat beginnen, 's nachts gaat hij een afscheidsbrief schrijven. Gaat hij ook aan zijn vrouw en bovendien aan zijn minares in Antwerpen. Gaat hij zeggen van kijk, als jij mij niet meer terugziet en zo verder. Hij had alles bestudeerd van Napoleon. Maar ik moet zeggen, het is meer dan bestuderen. Als je daar nu over nadenkt. Als je nu begint met de kok van Napoleon in dienst te nemen. Je gaat ook het portret van Napoleons zusje. Dat was een heel mooie vrouw. Pauline Bonaparte was een pracht van een vrouw. Maar koopt dat portret, hangt dat boven zijn bed, die Wellington.
Is een beetje creepy.
Gaat proberen alle maîtresses die Napoleon ooit heeft gehad, gaat hij proberen allemaal binnen te doen. Huh? En het lukt bovendien niet. Enfin, hij was toen ambassadeur in Parijs. Maar dus hij heeft daar toch wel... Enfin, psychiaters gaan dat beter kunnen uitleggen dan ik.
Dat is bijna een obsessie
maar
met
dat
Napoleon.
Is inderdaad, dat heeft daar toch wel wat mee te maken. Dus dat moet voor die man een orgiastische belevenis geweest zijn toen hij daar in Waterloo tegen de verwachtingen in. Want als je daar met militaire historici over praat, 99 keer op 100 wordt die slag gestreden en 99 keer wint Napoleon. Maar nu die ene keer niet. Dus voor Wellington, voor de heer Wellington, moet dat wat geweest zijn. Het heeft ook zijn fortuin gemaakt, moeten we zeggen.
Ja, want wat deed het dan voor die Wellington? Want zoals je zegt, die was bijna geobsedeerd of heeft alleszins toch zijn research naar Napoleon heel uitgekiend gedaan. Wat deed dat dan met die Wellington, dat hij net Napoleon verslagen had?
Ja, Wellington heeft daar een geweldige politieke carrière aan overgehouden. Is dan eerste minister geworden en heeft daar vooral een fantastisch cadeau gekregen van de koning der Nederlanden, want wij zijn pas vertrokken met ons koninkrijk, het koning van de Verenigde Nederlanden. En de hertog van Wellington, en dat is tot op de dag van vandaag het geval, heeft daar in Waals-Brabant, heeft daar kolossale hectaren, grote weilanden, akkervelden, en die boeren, dat zijn pachters van Wellington, tot op de dag van vandaag nog altijd. Dus bovendien heeft België, en dat is heel moeilijk te achterhalen, maar België betaalde tot voor kort en misschien nog een fameuze geldsom elk jaar aan Wellington. Ja, dat is toch afgesproken toen, in 1815, omdat ja, hij bevrijdt...
De Belgen, zogezegd.
Het Belgisch-Nederlands Koninkrijk, wanneer België onafhankelijk wordt in 1830, 15 jaar later, dan zijn de Hollanders zo slim om dat cadeautje, enfin, om die verplichting door te door te schuiven naar de Belgische regering. En die heeft dat zeer, zeer lang blijven betalen. Hè. Daar zijn nog parlementaire vragen over gesteld. En zo wordt altijd heel afwijkend over gereageerd.
En nu nog, misschien als ze nu luisteren, dat er misschien opnieuw aan herinnerd wordt dat ze daar nog eens een parlementaire vraag over
stellen. Ja, iemand zou dat eens moeten doen. Want dat is volgens mij, toen mijn boek over Waterloo uitgekomen is, ook niet zo lang geleden, een jaar of... Ja, dus in 2015. Dan is er een parlementaire vraag gesteld over hoe zit dat? Minister toen was dat de Reinders, denk ik, van Financiën. Die heeft daar in een staaltje van hoe kan ik antwoorden zonder te antwoorden, heeft hij dat behandeld. En het resultaat is dat we het nog altijd niet goed weten.
En hoe groot is die som geld? Is dat geweten?
Dat was aanvankelijk was dat behoorlijk wat. Dat zal misschien wat afgezwakt zijn in de loop der jaren, maar men zou daar beter eens gewoon wat transparantie rond creëren. Dan weten we dat en is dat achter de rug. Ja, en dan moeten mensen als ik dat niet meer komen uitleggen. Nee. Daarover zagen in een studio.
Want dat geld dat nog gaat naar een man die al lang niet meer leeft eigenlijk.
Wel nee, het gaat naar de familie.
Zijn familie, ja.
Dus de zevende of achtste generatie, denk ik nu.
Die weten niets van ons dat niet mag uitkomen of zo. Daar
die
zit
houden
achter.
Dat allemaal mooi onder de pet, denk ik. Ja,
maar er is iets, omdat wij ook iets van hen nodig hebben of zo. Zou dat kunnen? Ik weet het niet.
Wie weet. Ja. Kijk, ik zie je journalisten nog eens al blinken.
Ja, we gaan het uitzoeken. We gaan dat samen uitzoeken, Johan. Maar nu even terug naar Wellington en Napoleon in 1815. Want hoe Wellington keek naar Napoleon, dat weten we nu. Was ervan onder de indruk geobsedeerd. Omgekeerd, Napoleon, hoe keek die naar de heer Wellington? Of?
Achteraf zal hij er misschien wat ontzag voor gekregen hebben, maar voordien... Je moet je goed beseffen dat Napoleon iedereen met naam en faam op het militaire vlak alle hoeken van de kamer heeft laten zien gedurende 14 jaar lang. Hij is niet meer dezelfde. Hij heeft ook niet meer zijn oude, sterke Grande Armée bij zich. Dat is allemaal waar. Maar hij gaat toch wel richting België, richting Waterloo, met het idee van we gaan dat hier eens oplossen. Hè. Als hij weet dat Wellington uiteindelijk aan Mont Saint Jean, dus vlak voor Waterloo, halt houdt en besluit om de 18e juni 1815 dan toch slag te leveren, dan zegt hij, je le tiens, ces Anglais. Maar je zou zeggen van... En hij zegt ook, maar dat is ook typisch de communicator in Napoleon, de politieke communicator. Hij zegt ook 's morgens, als hij zijn generaals toespreekt, dan zegt hij, alsof dat een vanzelfsprekendheid is, van vanavond gaan we een frietje eten. Hij zegt, monsieur, vanavond gaan wij eens goed eten in Brussel. Dat wil zeggen, allee, dat is hier zelfs beklonken, mensen, maak u geen zorgen. Heeft hij ook gedaan, omdat ze zich allemaal grote zorgen maakten. Ze waren niet meer zo sterk. Wellington had bewezen dat hij de Franse legers aankon. En er was onrust, ook politieke onrust. Want Napoleon was niet meer die gezaghebbende figuur die hij ooit geweest was.
Billy Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do. Sit around the house, get high and watch the two. Here's what happened when they decided to cut loose. Headed down to old El Paso, it's where they ran into a castle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run, you know what to do. A detective down in Texas, you know he knows just exactly what the facts is. He makes his living off of the people's taxes. He ain't gonna let those two escape justice. Bobby Sue, well, you know, she slipped away. Joe caught up to the very next day. They got the money, hey, you know they got away. They're headed down south with all of their pay. Go on, take the money and run. Go on, take the money and run. Go on, take the money and run. Go on, take the money and run, run, run. Where are you going to? Go on, take the money and run. Go on, take the money and run. Go on, take the money and run, run, run. Where are you going to?
Take the Joker and Run, de Steve Miller Band.
Ja, u hoorde het goed, we zijn vertrokken. En het is Bonaparte die eindelijk op gang is gekomen. Voilà, een mooie eerste aanval. Meteen een bestorming ook van Hougoumont. Maar kijk, de hoofdpoort die vliegt open en de troepen die stromen binnen. Dat kan wel eens fataal zijn voor de Hollanden. De poort die vliegt weer dicht. Ja, dat is Wellington op de counter natuurlijk. Die Franse soldaten zijn een vogel voor de kat zo vroeg in de wedstrijd. Toch misschien al een beslissend moment.
Als de slag bij Waterloo een voetbalmatch was, dan klonk het misschien zo. Johan Op de Beek, kenner van Napoleon en zijn hele tijdperk over de slag bij Waterloo. Waarom eigenlijk in Waterloo? En in België zelfs. Hoe zijn ze er beland?
Dat is een hele goede vraag. Ik stond daar vroeger eigenlijk ook niet bij stil. Maar kijk eens naar de recente geschiedenis. Kijk eens naar 1940. Kijk naar 1914. Kijk naar 1870. En zo gaan we terug in de tijd. En al van voor Napoleon lang is eigenlijk het geopolitieke centrum van Europa is deze streek. Uh-huh. Dat heeft te maken met heel simpele dingen. De haven van Antwerpen, heel belangrijk. Maar ook dat vlakke Vlaanderen, dat doorloopt tot in Noord-Frankrijk. En waar je eigenlijk met een leger in die tijd op 2 dagen in Parijs staat. En de Fransen hebben dat altijd gezien als een grote bedreiging. Misschien terecht. Het was trouwens kardinaal Mazarin die aan zijn Poulain, de zonnekoning, toen dat nog een snotventje was, had gezegd van, beste vriend, je moet zorgen dat je iets doet daarboven, want ons dak lekt. Ons dak lekt, je moet dat... Ja, Louis XIV heeft dat geprobeerd. En de Fransen gaan dat blijven proberen. En ze willen dus hun grenzen verleggen tot aan wat zij veilig noemen, tot aan de Maas en de Rijn en de Schelde. En dat blijft in die tijd onder Napoleon zo. En eigenlijk doorheen heel het conflict, honderden jaren, maar zeker in die 15 jaar Napoleon, blijft dat Belgische gebied, ofschoon het dan nog niet zo heet natuurlijk, maar dat blijft cruciaal. Dat is eigenlijk daar wordt om gevochten. Dus het staat in de sterren geschreven dat op het moment dat die Napoleon vlucht uit Elba en zich terug aan de macht hijst in Parijs, dan staat het vast. Men beslist in het Congres van Wenen, we gaan er komaf meemaken, allemaal samen. En het zal niet met praten zijn, niet met vredesonderhandelingen, direct oorlog. En waar, dat weet men dan al, het zal in België zijn. Nu, die Wellington, die was daar eigenlijk... Het is een sluwe kerel, het is een zeer defensief ingestelde veldheer. En hij is daar eigenlijk al een tijdje mee bezig. Die moet gedacht hebben, wie weet ga ik ooit toch nog eens met die Napoleon af te rekenen krijgen, die al zo vaak door het oog van de naald gegaan. En hij heeft dus een jaar voor de Slag van Waterloo, heeft hij eigenlijk onder Brussel, want Brussel mag je natuurlijk niet kwijtspelen, hij is onder Brussel aan het zoeken naar een geschikte plek die hem goed uitkomt, die zijn manier van oorlog voeren goed uitkomt. En hij zoekt naar een plaats waar, als het ooit zover komt, hij de Fransen naartoe kan leiden bijna. En dat is dat terrein net ten zuiden van Waterloo, dat eigenlijk de heuvelkam van Mont-Saint-Jean is. En het is daar eigenlijk dat Napoleon een klein beetje in de val loopt. Het is een terrein dat uitermate geschikt is voor de verdediger, niet voor de aanvaller. En dat is het nadeel van Napoleon, want Napoleon... En je vraagt je af, waarom in hemelsnaam valt hij daar aan op die dag in ongunstige omstandigheden? Hij die het veel beter eigenlijk wist dan Wellington. Wel, dat heeft te maken met politiek. Dat heeft te maken met het feit dat Napoleon het moet snel gaan. Het moet vooruit gaan. Hij moet snel met een overwinning terug naar Frankrijk kunnen gaan, omdat hij daar de steun kwijt is. Het is zijn tweede terugkeer, is een militaire staatsgreep geweest en hij heeft geen politiek draagvlak meer bij de jonge generatie, bij de nieuwe politieke generatie, de liberalen. De liberalen zeggen, je mag nog keizer blijven, we hebben u ook nodig om de oorlog te winnen, maar het zal met een andere grondwet zijn en het zal met een veel democratischer staat zijn. En dus Napoleon staat onder geweldige politieke druk en eigenlijk die slag, dat is één zaak, maar hij moet vooral snel met een overwinning naar huis kunnen gaan. En dus gaat hij tegen beter weten in slechte weersomstandigheden, op een terrein dat hij niet kent en dat zijn tegenstander goed uitkomt, gaat hij vechten en hij gaat dat verliezen.
Hoe is die slag eigenlijk gestart? De aanloop er naartoe? Wat heeft eigenlijk de start van die veldslag ingeleid? En hoe is dat dan verlopen? En heeft dat lang geduurd of was dat op een paar uur beklonken?
Alles gaat trager in die tijd dan vandaag uiteraard. Er zijn nauwelijks goede wegen, er is geen elektriciteit en geen telecommunicatie. Dus vooraleer die legers op hun plek staan, dat duurt weken. En dan moet je weten, ze zijn met twee. Hè. De geallieerden, je hebt aan de ene kant de Pruisen, die absoluut komaf willen maken met Frankrijk. En dan heb je de Engelsen, waar ook Belgen en Nederlanders trouwens. Het leger van het Koninkrijk der Nederlanden meevochten. En zowel Wellington als Blücher, de Pruis, die zijn eigenlijk toch wel... En daaraan zie je, hij was bang... Ze zijn benauwd voor een nederlaag en voor een totale ineenstorting. Want ze zeggen, als we klop krijgen, dus ze gaan er een beetje van uit, als we klop gaan krijgen, dan moeten we zorgen, denkt Wellington, dat we de lijn Brussel-Oostende, dat we die intact houden. Want anders raak ik nooit meer terug op mijn schepen en naar Engeland. En dus, dat betekent dat een heel deel van zijn leger tot in Dendermonde, Aalst en zo verder. Dus helemaal niet in Waterloo is op het moment dat het ertoe doet. En het omgekeerde ook, de Pruisen die houden eigenlijk liefst de Rijn in de gaten. Dat we daar maar snel naartoe geraken. En dat weet Napoleon. En hij weet dat als hij snel gaat, en hij gaat weer veel sneller dan ze gedacht hebben, dat hij misschien net op tijd kan toeslagen voor die twee elkaar vinden. Mm. En daar is hij dus net niet in geslaagd. Dat is eigenlijk in een nutshell De manier van werken. Er wordt slag geleverd 16 juni in Ligny en Quatre Bras. Dat is trouwens niet het vierarmen kruispunt uit uw wegenbulletin. maar er niet ver vandaan in elk geval. Die eerste veldslagen in België worden gewonnen door Napoleon. Wellington trekt zich meer en meer terug, verzamelt al zijn troepen in zeven haasten. Want je moet weten, terwijl Napoleon in de nacht van 15 op 16 juni met zijn volle macht België binnen marcheert, zijn die Engelsen, ja, die denken van, oh, we regelen het wel. En die zijn eigenlijk feest aan het vieren. Het bal van de hertogin van Richmond is op dat moment veel belangrijker voor Wellington dan Napoleon, die stilletjes aan in opmars is. En ze staan daar dus te dansen en hij te flirten en zo verder, tot daar op een zeker moment. Daar. De hertogin van Richmond heeft een residentie daar vlak achter de Muntschouwburg. En tot daar op een zeker moment, midden in de nacht, terwijl iedereen natuurlijk al goed aan de port zit, zo niet aan achter de tunieken van allerlei mooie dames, komt daar een boodschapper binnen met de melding: il est arrivé, hij is daar.
you think it's open in the machine? No. Had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. Says he's Satan, and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way, I made him sign an NDA.
Billie Eilish met NDA. Er staat 181 kilometer file langzaam naar Antwerpen op de E314 vanaf Melcelen, een half uur erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, een uur file daar. Op de E313 vanaf Herentals Industrie, 40 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij van Sint-Anna Linkeroever tot Linkeroever. Daar is de weg nu vrij. Richting Gent, een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, op de E40 van voor Afligem tot Ernat. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de E40 vanuit Luik, vanaf Sterrebeek. Daar is door een ongeval de oprit gedeeltelijk versperd. Op de binnenring rond Brussel een half uur file van Groenendaal tot Waterloo. Daar wordt gewerkt. Op de buitenring verlies je meer dan een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Ook file rijden. Naar Lummen op de E314 met een half uur vertraging tussen Holsbeek en Bekkenvoort. Op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek verlies je 15 minuten tussen Bornem en Puurs. Ook drukte en file op de E42 van Verviers naar Sankt-Vith tot aan de afrit in Malmedy. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. En dat heeft allemaal te maken met de Formule 1-wedstrijden dit weekend. Er rijden momenteel geen treinen tussen Puurs en Boom en ook niet tussen Nijlen en Herentals.
Radio 1.
Weet ik veel?
Ik zit op het puntje van mijn stoel om het vervolg te weten. Tussen Wellington en Napoleon met nog altijd Johan Op de Beek, meesterverteller en kenner van Napoleon in al zijn fratsen en bezigheden. We waren op het bal waar Wellington aan het feesten en flirten was en plots de boodschap Il est arrivé. Ik vraag me dan altijd af, die slag begint dan, gevechten en zo. Wanneer weet je dat het gedaan is, dat het einde gebeurd is, dat er een winnaar en een verliezer is?
Ja, dat weet je natuurlijk op het einde van de dag als de Fransen roepend en tierend het terrein verlaten. Maar hoe is het zover gekomen? En dat is een goede vraag, want zo'n veldslag, zo'n typische veldslag van Napoleon, daar weet vriend nog vijand, misschien alleen hij, wanneer het kritieke moment aanbreekt. En hij is een geweldige psycholoog. Hij weet dat er kan van alles gebeuren, de hele dag lang. Het zal beginnen rond een uur of 10, 11 begint dat. En het zal eindigen rond 8 uur 's avonds. Maar wanneer? Hè? En er gebeurt van alles. Er zijn slachtoffers langs de twee kanten. Begint met een enorme kanonade. Hij heeft daar 120 kanonnen staan. Hij was een artillerist, hè? Hij was een kanonnenspecialist. En die gaan daar een salvo van je welste geven. Men zou dat naar het schijn. Men heeft dat zeker tot in Brussel gehoord. Maar er zijn uit andere delen van het land berichten gekomen uit die tijd dat men, wat is dat? En dat men een gerommel hoort uit de verte. Zelfs Gent, ik weet niet of ik dat moet geloven, maar in elk geval, het was donder en bliksem. En dat haalt niks uit. Waarom? Want de mannen van Wellington staan allemaal achter die heuvelkam van Mont-Saint-Jean. Het begint slecht en het zal ook slecht eindigen, maar je vraagt, wanneer weet je dat nu eigenlijk wel?
Ja, ik vraag me dan af, is dat omdat van de andere troepen iedereen dood of gewond is? Of is het echt omdat ze gaan lopen uit schrik van, nee, ze kunnen niet meer winnen?
Het heeft te maken met psychologie. Napoleon heeft zoveel ervaring, hij weet wat er ook gaat gebeuren. Die eerste troepenconfrontaties, die eerste golven, aanvalsgolven, we gaan daar volk verliezen, die gaan niet meer in staat zijn om te vechten. Maar dat doet er allemaal niet toe, want de tegenstander, die staat daar wel, maar die mannen, die, en we weten dat dat waar is, uit de vele memoires die ik heb gelezen van Engelse officieren en dergelijke meer, die zeggen op het einde van de dag, zeggen die heel duidelijk, we konden niet meer, we waren kapot. Ik zag mijn manschappen, ze stonden klaar om hun geweren op de grond te gooien en het Soniënwoud in te lopen. Want men hoort bij geruchten, maar daarna bevestigd door een overloper, een Franse overloper, dat, en we zijn 7 uur 's avonds, dat na alle, en je moet je voorstellen, dat slagveld, dat is niet zo zoals je dat nu vandaag ziet. Nee, dat liet bezaaid met lijken en dode paarden en kreunende mensen. En je ziet als soldaat, zie je daar geen 10 meter voor je uit, want overal grote wolken, kruid, dampen en paarden die plots voor je opduiken, een gehinnik en gesabel en wat weet ik allemaal. Wel, men is dus zeer beïndrukt. Die soldaten zijn mentaal, zo niet fysiek, maar vooral mentaal, zijn die kapot. En nu komt het bericht binnen dat Napoleon bevel heeft gegeven aan zijn... Hij heeft zijn voorhamer uit de kast gehaald. En wat is het sterkste element van het Franse leger? Dat is natuurlijk zijn persoonlijke garde impériale. Dat zijn mannen, je moet je dat voorstellen, die hebben al alles meegemaakt. Dat zijn de overlevenden van grote krijgstochten. Dat zijn kerels die getatoeëerd zijn van onder tot boven met gouden neusringen en dergelijke meer. Enfin, als je die ziet aankomen als soldaat, dan roept je op je moeder en gaat je zo snel mogelijk veiligere oren. Ja, en hij gaat persoonlijk, maar nu zet hij wel op zijn paard, dus dat moet zeer gedaan hebben. Dat moet zeer gedaan. Hij gaat persoonlijk, maar die mannen die gaan door een vuur voor hem, hè. Dat is vive l'empereur, dat klinkt over dat veld. En hij gaat ze persoonlijk tot helemaal voor de vijand brengen. En hij zegt, kijk, nu is het moment. Hij weet dat nu het psychologisch moment aangebroken is om de voorhamer boven te halen. En ze rukken op. Ze rukken verkeerd op. Ze rukken eigenlijk in de verkeerde slagorde op. Maar je moet je dat voorstellen, die Engelsen die daar... Ja, weten wat er komende gaat. En die zien daar over die heuvelkam aan de achterkant, zien die daar langzaam rijen, honderden zwarte berenmutsen, die punten van die mutsen en die bajonetten. En die komen naderbij en de Engelsen zijn in alle staat. En dit is het moment waarop Wellington zijn troefkaart gaat uitspelen. Het is een troefkaart die eigenlijk een boerkenaas is, want hij heeft de hele dag... heeft hij geweigerd om zijn Nederlandse en Belgische soldaten in te zetten. Hij betrouwde die niet. Waarom? Wel, omdat die tot een jaar geleden allemaal in het Franse leger zaten, bij Napoleon. En velen daarvan zijn trouw aan Napoleon. Hij wil die niet inzetten, hij is daar bang voor, hij denkt die gaan overlopen. Maar nu kan hij niet anders. Zijn eigen Engelse troepen zijn aan het instorten. En Wellington zegt, ik moet het leger van de Nederlander inzetten. En het zijn die mannen, die Belgische en Nederlandse soldaten. Een zaak die helemaal door de Engelse historiografie onder de mat is geveegd. Maar het zijn zij die tussen 7:30 en 8 uur 's avonds de fatale klap gaan uitdelen aan de garde impériale. Nooit gebeurd in de geschiedenis, maar het zijn onze jongens die dat doen. En dat is compleet op een schandalige manier, kan ik het niet anders zeggen, door Wellington weggeschreven als hij zijn rapport maakte over zijn slag. Ja, de Pruisen hadden wat geholpen en zo, maar hij, de Engelsen, hadden het gedaan. Oh. Dat is gewoon een historische leugen. Ik heb dit verhaal ook ooit eens gebracht, als ik dat nog even er moet aan toevoegen, ooit eens gebracht in Londen. In de Wellington Barracks. Weet je wat dat is, de Wellington Barracks? Dat is het kloppende hart van het Engelse militaire establishment in St. James Park. Dus in de kapel van de guards. Indrukwekkend, al die bebloede vlaggen van al die vel hangen daar. Een publiek van Britse hertogen en historici en wat weet. En ik daar vooraan. En ik zeg dus wat ik hier tegen u zeg. Hè. Ik leg dat in het lang en in het breed uit, want die tijd hebben we allemaal niet. Ja, en ik had wel mijn ticket voor de Eurostar, had ik al wel op zak hoor, dat ik snel kon vertrekken. En, maar nee, ze hebben mij daar echt voor bedankt. Iemand is recht gestaan en ik hoor het nog zo zeggen, die dame, een duchess, die zei, on behalf of British historiography, I want to apologize to the Belgian people and their soldiers.
En toch betalen wij hen nog altijd geld aan de familie Wellington, terwijl hij niet herkend heeft hoeveel Belgen hem geholpen hebben bij zijn overwinning.
Klopt helemaal.
Ik vind dat een beetje respectloos van Wellington.
Ja, is ook zo.
Ja, hij wou gewoon zelf met de eer gaan lopen.
Absoluut. Ja, hij is eerste minister geworden, dat was zijn hele plan natuurlijk.
Goed dat je het daar hebt rechtgezet, Johan. Stel nu, want we hebben nog maar 4 minuten, dus we moeten stilletjes aan helaas gaan afronden. Stel nu dat Napoleon gewonnen had. Had België, zoals we het kennen, dan bestaan?
Nee, denk ik. Nee, er is trouwens kort daarna een plan voorgelegd in 1830. Dus dat is 15 jaar later, dat is niks. Hè. Toen men aan het nadenken was van hoe gaan we dat hier nu regelen allemaal. En dan is Talleyrand, dat was de buitenlandminister van Napoleon, die we ondertussen vrolijk verder deed, die is met een plan naar voren gekomen. Dat plan heb ik trouwens ook gepubliceerd in mijn boek over 1830, over de Belgische revolutie. En in dat plan krijg je dus een opdeling van het land, dat overigens natuurlijk niet bestond. Alles wat tot aan Brussel komt, ongeveer Mechelen zo, over de lijn net onder Gent, tot Leuven, dat gaat naar Frankrijk. De Pruisen, die mochten zo wat Limburg en zo, de oostkant hebben, Luxemburg ook. Maar ja, Gent, dus heel West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, dat wordt een Brits protectoraat. Het protectoraat van Antwerpen. Als ik dat in Gent vertel, vinden ze dat nooit leuk, dat hun naam. Maar dat, ja, dat wij zouden, of een groot stuk van Vlaanderen zou Brit protectoraat in dat plan. Zou dat plan er gekomen zijn? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel zeker. Je kunt het niet zeggen hoe het zou afgelopen zijn, moest Napoleon gewonnen hebben. Maar één ding staat vast. Als hij gewonnen zou hebben, dan zou de geschiedenis van de hele 18e eeuw, van de 19e eeuw en bij gevolg van de 20e eeuw er heel, heel anders uitgezien hebben. Dan zouden we met een heel andere Europese constellatie gezeten hebben, al was het maar. Omdat Napoleon natuurlijk op zijn manier en onder zijn leiding streefde naar de eerste Europese as Frankrijk-Duitsland. Stel u voor dat was blijven bestaan. Ja, dan had je geen, in elk geval misschien wel een Eerste Wereldoorlog gehad, maar anders. Hè. Anders en we weten wat er uit de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, is ontstaan. Met andere woorden, een overwinning in Waterloo zou ons aller geschiedenis veranderd hebben.
Johan op de Beek, het is zo interessant voor iedereen die nu luistert en het misschien niet meer volledig heeft gevolgd van het begin. We hebben een podcast van Radio 1, daar kan je deze super interessante Weet ik Veel herbeluisteren en ook alle andere Weet ik Veels die deze zomer zijn gepasseerd en alle jaren voordien vind je terug in de podcast. Johan, we hebben nog 1,5 minuut en zullen we voor old time's sake dan toch nog eens een quizje spelen?
Een quizje? Ja,
voilà.
Ja.
Voilà. 3, 2, 1... Go.
Een paar vragen verzinnen. Zo.
Oei,
ja.
Echt? Hè?
Vertel jij mij eens...
Voilà. Ja, muziekje. Go. Ja. Yes.
Ik veel.
Yes, ga maar.
Ja, met zo'n muziek, zeg.
Ja.
Vertel jij mij eens, waaraan hebben we te danken dat de Lee van Waterloo en het slagveld er nog zijn?
Aan de familie van Wellington, die niet wou dat die velden daar werden verwijderd voor een stukje ring.
Dat is deels juist, maar dat is dus helemaal juist.
Mijn knoppen werken niet meer. Voilà, ja.
Goed, Napoleon kon ontsnappen van op een eiland waarvan hij nog keizer mocht zijn.
Elba,
alstublieft zeg. Wat een geheugen. De slag van Waterloo vond eigenlijk niet plaats in Waterloo zelf, maar waar dan wel?
Mont-Jacques, Saint-Jacques of zoiets. Mont-Jacques.
Ik zou nu graag mis zeggen eigenlijk. Het is Mont-Saint-Jean.
Ah, Mont-Saint-Jean, zeg
maar, enfin, die Mont was juist. We gaan
Mont-Saint-Jacques,
het goedkeuren.
Zeg ik. Goed.
Ja. Ja. En wat bezit die Wellington nog altijd?
Ik ga gewoon moeten afronden, helaas, want we nog maar 12 seconden. Hij bezit nog keiveel geld van België. Ik wil jou bedanken, Johan Op de Beek. En luisteraars, dank je wel. Ik vond het heel fijn deze laatste weken van de zomer met jullie door te brengen. Fijn weekend en tot een volgende keer. Bye-bye.